Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen ons samen zijn deze avond voortzetten door met elkaar te zingen, en wel van de derde psalm. De derde psalm en daarvan het tweede en ook het derde zangvers, psalm 3, het tweede. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het hoog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En ook het derde vers, ik lach en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En wat er verder volgt in het tweede en derde vers van de derde psalm. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond is uit het Oude Testament en wel nader uit het boek Hooglied. Dus de schriftlezing voor deze avond vindt u in het Hooglied van Salomo. En daarvan het tweede hoofdstuk, Hooglied 2. En daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot het zeventiende vers. We noemden nu dus Hooglied 2 vanaf het eerste tot het laatste vers. Maar we doen ook deze avond met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis. En we wilden dat deze avond doen met de geloofsbelijdenis zoals deze is opgesteld op de kerkvergadering van Nicea.
Ik geloof in één God, den Almachtigen Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit een Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden, van den Heiligen Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is na de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heiligen Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één, heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Er is u genoemd te lezen Hooglied 2, vers 1 tot en met 17. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem. Hij komt, springende op de bergen, huppelend op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten, zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt op mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom, want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan, de bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der totelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgene enig steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, De kleine vossen die de wijngaarden verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne en ik ben zijne. Die wijd onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bether.
Tot zover de schriftlezing. Willen we samen dan nu in een gemeenschappelijk gebed Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn verbeurde maar noodzakelijke zegen. We zullen bidden. Eeuwig, enig, drieënig en volzalig God in de hemel. Zo is het in de weg van uw voorzienigheid, dat gij ons zo in het midden van de week hier bijeen hebt willen brengen, onder het dak van uw aloude bedehuis, zo in het midden van de week een ogenblik komt te schenken, waarop uw eeuwig blijvend getuigenis, dat woord dat ware wijsheid leert, nog uitgaat, zo ook in het midden van de gemeente van Montfoort. Heren, wat is dat een wonder van uw getrouwheid, dat u niet moeder nog mat wordt om ons mensenkinderen na te wandelen, en dat u ons nog gedurig wilt doen voorstellen wat nou tot onze ware en tot onze enige en eeuwige vrede dient. Want Heere, ach, u bent bewogen geweest van eeuwigheid, met een volk dat het verkozen heeft om eeuwig van u gescheiden te zullen zijn. Maar u die de gedachten des vredes hebt gehad en niet des kwaads, hebt zelf het ook al zo geleid dat uw woord nog uitgaat en dat ook al zoveel eeuwen lang. Ook hier in ons vaderland en ook zelfs hier in het midden van deze gemeente. En u gaat er nog mee door. En heren, dan spreken wij altijd van dat zogenaamde kerkvergaderende werk. Maar heren, het houdt eigenlijk ten diepste niet anders in dan dat u nog uitgaat om te lokken, om nog op te zoeken dat wat verloren is. En dat u zelf nog door de kracht van uw woord en door die onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest, mensen, kinderen, zo komt te trekken uit de duisternis, te brengen tot dat wonderbaar en heerlijk schijnend licht. En Heere, wat zijn dat een goede tierenheden. Niet alleen dat wij nog niet vernield zijn, maar Heere, dat u ook ons zulk een woord nog schenkt. En ach, zou u dan ook vanavond het alles nog zo zelf in uw hand willen nemen, dat uw woord nog uit zou mogen gaan, en dat u zichzelf er nog aan komt te paren. Want Heer, als het een mensenwoord zal zijn, dan is het arm. Dan blijft het arm. Dan werkt het niks uit, dan alleen de verharding aan onze zijde. Maar als u het zelf ter hand gaat nemen, dan is uw woord als een kracht Gods tot zaligheid. Dan is het een levendwekkend woord. Gaat u zelf, Heer, dat woord gebruiken om, ja, enerzijds ons zo heel eerlijk te maken. En mogen we dat vanavond ook van u vragen, heren. Of ge het zo zou willen doen, dat u zo aan dat woord kwam te paren, dat het uit mocht gaan vanavond in al zijn eerlijkheid, in alle getrouwheid. En dat u het zelf, heren, komt te brengen waar het nodig is, misschien wel in het hart van een man of vrouw vanavond hier, die wellicht misschien uit gewoonte naar uw huis is gekomen. En hoewel het een goede gewoonte is om ook zelfs door de week en ook zelfs te midden van zulke omstandigheden als vandaag dan nog hier te komen, maar kunt u het toch gebruiken, heren, want u werkt altijd in het leven van al degenen die u van eeuwigheid verkoren hebt en in de tijd gaat roepen, ongedacht en onverwacht. Want er is nog nooit een mensenkind geweest die in en van zichzelf naar u heeft gevraagd en naar u heeft gezocht. Maar ze gaan het allemaal toch belijden, heren, hier in beginsel en straks eeuwig, dat u de eerste bent geweest, dat u het was, heren, die ze hebt opgezocht toen ze vertreden lagen in hun geboortebloed, En zou dat nou vanavond mogen geschieden, Heer, wat zou het toch groot zijn. Als u ons daartoe hebt willen bijeenbrengen. Om er nog eentje, hier een man of vrouw of wellicht een van onze jonge mensen. Hier in uw huis of zo, misschien ook zelfs wel thuis. Nog eens al zo te bearbeiden. Dat de ogen geopend gaan worden. En er iets gaat doorleefd worden. Van wie wij mensen, kinderen nou zijn. Want ach, Heere, Heere, wie zal dat ooit kunnen bevatten? En wie zal dat ooit recht kunnen verstaan? En wie zou dat ook ooit recht kunnen voorstellen? Heere, daartoe komt u wel mensen, kinderen te roepen. En die worden geroepen, Heere, om uw woord te prediken van zichzelf ganselijk onbekwaam. Maar dat de bekwaamheid dan uit u zou mogen zijn en dat u het dan ook vanavond nog eens zo zou willen gebruiken, Heere, dat het vanavond ook nog eens zou mogen zijn voor een man of vrouw of wie dan ook het maar nodig heeft, dat het zou mogen leiden, Heere, tot u, de koning der kerk, de Heere der heren. Want gij zijt die ene naam onder den hemel gegeven tot zaligheid. En wat hebben we toch nodig, Heere, om u te leren kennen tussen wieg en graf. We liggen zo dood in de zonden en in de misdaden. Zijn zo verduisterd in het verstand. En dat geldt niet alleen de mens van nature. Maar dat geldt, Heere, een ieder mens, ook een kerkmens. Want dan kunnen wij uw woord hebben gehoord. Kunnen we er wellicht wel bij opgevoed zijn. Maar toch, Heere, ook nog een vreemdeling zijn van u en van uw werk. En daarom bidden we nou van u, Heere, zou u ons willen verwaardigen vanavond. Om nou getrouw en eerlijk uw woord te mogen voorstellen, u te mogen voorstellen. Of, Heere, zoals we dikwijls toch ook geneigd zijn te zeggen, u op het allerhoogste verheerlijken. En de mens op het diepste vernederen. Heere, dat is niet een mensenwerk. Maar dat is uw werk. Ach, zou u het zo vanavond nog eens willen gebruiken. Als een middeltje in uw hand. Opdat niet alleen ontdekking zou plaatsvinden. Wij onze rampzaligheid en verlorenheid zouden gaan ontdekken. En zouden leren inleven. En voor u leren bekennen en bewenen. Maar dat u het vanavond nou ook zo zou willen gebruiken, Heere, dat u zichzelf zo in alle heerlijkheid en schoonheid kwam voor te stellen, dat er nog één, of kon het zijn, Heere, velen, tot die kennis van die zaligheid die er in u is gebracht zullen worden. Want Heere, Heere, in u is alles voor alles missende mensen, kinderen. En nou worden wij zo geroepen om onder uw woord ons te zetten, uw woord te onderzoeken. En dat is groot, Heer, en daartoe mogen we toch ook vanavond wel gedachtig zijn aan de vrouwenvereniging, ook van de gemeente van Montfoort. Hoe ze van tijd tot tijd samen mogen komen onder dat goddelijk getuigenis. Maar Heere, zou u het dan ook maar zo willen maken, ook in hun midden, in die eenvoudige samenkomsten. Dat het zou mogen gebeuren zoals het dan eens met de Lydia geschiedde. Want Heere, ze zat daar te midden van anderen. En het heeft u behaagd haar hart te openen. Opdat ze acht ging geven op hetgeen van de apostel gesproken werd. Dat was in alle eenvoud. Maar Heere, u werkt zo eenvoudig. Er hoeft maar één woordje gesproken te worden. En Heere, dat heeft toch ook in het hart en leven van Lydia mogen plaatsvinden. U hebt haar zelf bij de hand gevat en haar zelf geleid. Tot die fontein der zaligheid. Want Heere, u bent het zelf die door uw heilige geest, uw enige zoon, Christus Jezus, gekomen in het vlees, gaat verheerlijken. En Heere, er is in hem zulke heerlijkheid en zulke volheid. Dat de kerk van alle eeuwen het heeft leren uitstamelen, zulkeen, ja zulkeen is mijn liefste. Heere, zoudt u ook zo dan hier in Montfoort dat wondere werk willen doen plaatsvinden en de middelen daartoe maar willen gebruiken. U weet voor wie het nodig is, Heere, wellicht juist ook wel vanavond. Voor een die hier naartoe is gekomen, wellicht zelfs een lange reis heeft gemaakt. En die onder het klagen de tranen heeft gehad tot de spijzen geduriglijk. en maar ene bede wellicht kon opzenden. Heere, zie toch op mij een gunst van boven. En wees mij toch genadig, Heere, want eenzaam ben ik en verschoven. Heere, dan horen ze uw woord. Maar het is toch altijd weer een volk, Heere, dat kan het met het geklank niet doen. Het is hen toch te doen geworden om u te kennen, die te kennen alleen het eeuwige leven zijt. En daarom, Heere, kom u zelf vanavond nog eens al zo heerlijk voor te stellen. Kom nog eens, Heere, spring het over de heuvelen, huppelend over de bergen, zeggende, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Want, o Heere, wat zal er dan een blijdschap zijn, niet alleen vanavond in het hart van zulke man of vrouw, die tot die kennis van u gebracht mag worden. Want Heere, dat geeft een onuitsprekelijke blijdschap. Een blijdschap zal dan hier in het beginsel al onbepaald, door het licht dat van uw aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Maar Heer, het zal toch straks voor hen volkomen zaligheid zijn. Dan zullen ze nooit meer iemand anders zien dan u het voorwerp van hun vermaak. En Heer, dan zal hun blijdschap ten diepste de ware blijdschap zijn. Dan zullen ze eindigen in u. Maar als het gebeuren mag, Heer, tussen wieg en graf, dan is er toch ook blijdschap in de hemelen. In de hemelen bij de engelen Gods. En bij heel die gezaligde kerk, als er weer een toegebracht heeft mogen worden tot die middelaarskroon, als een pareltje daaraan gehecht en Satan weer een slag is toegebracht. O Heere, zoudt u toch zo willen gedenken aan ons land, ons volk, al de gemeenten. Ja Heere, hier te Montfoort, als ook te Vriezenveen. Heere, Heere, breid uw kerk nog eens uit. Doe er nog eens, Heere, toegebracht mogen worden die in u zullen eindigen. Het is de allerbeste plaats. Maar Heere, dan vragen we het vanavond ook maar eenvoudig. Of u nou eens zou willen gedenken, ook in dit avontuur, aan uw kerk, uw kinderen, uw Sion. Zij die toch ook uw verschijning in hun zielen zo uitnemend lief hebben gekregen. Voor wie het toch met niet enig leed meer uit het geheugen te wissen is. Wie u bent geweest voor hen, wat u hebt gedaan aan hen, maar die hier vanavond misschien wel weer zitten, en dan wellicht wel met een stil heimwee, de verzuchting, ach Heer, ach wierd ik derwaarts nog eens weer geleid, want dan zou mijn mond u de ere geven. U weet het, Heer, hoe ze ellendig en arm ronddolen ook over deze aarde, rust nog vrede kunnen vinden, opnieuw. Voor het hol van hun voet. Opnieuw weer zo zijn aangewezen op u en op uw werk alleen. En ach Heere, dan bent u het toch. Die juist dan op het allervolmaakst weet. Wie ze zijn, waar ze gelegerd zijn. Wat ze nodig hebben. Ja, dat ze u zelf nodig hebben. Ach Heere, dan zult u ze nooit begeven en nooit verlaten. Maar geeft u ze vanavond nog eens. Misschien dan ook wel weer ongedacht en onverwacht. Nog eens een ogenblikje onder de geopende hemel, dat hun zielen nog eens verwaardigd zouden worden om u bij vernieuwing te mogen aanschouwen, verlevendigd te mogen worden, verkwikt te mogen worden, in u weer alles te mogen hebben wat nodig is voor tijd en eeuwigheid, want er is toch bij u een volheid, Heere. En u wordt toch van het uitdelen niet armer, en van het inhouden ook niet rijker. Ach, gedenk u zo, Heere, heel deze gemeente, daaraan der kerk, als ook met haar herder en leraar, geef u ze alles wat ze nodig hebben, persoonlijk, ambtelijk, opdat ze ook op deze plaats zouden mogen arbeiden. En Heere, dan is de vrucht niet voor de arbeiders, maar voor de landman. Maar het is toch de arbeiders wel eens aangenaam, als ze mogen zien dat er vrucht op de arbeid gevonden mag worden, opdat ze met vernieuwde moed en krachten voort zouden mogen gaan in die arbeid die u op hun schouders hebt gelegd. Heere, sterk en ondersteun, graag en draag ze dan toch, maar wees u ook deze avond in al de omstandigheden, want ach, wat kan er ook veel meegenomen zijn naar deze plaats. Wat moeten we toch iedere keer weer bemerken, dat het uitnemendste van het leven moeite en verdriet is. En we weten het, dat een allerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. En er is niet één huis zonder kruis en niet één hart zonder smart. En kan onze gedachten zo wegleiden. Maar nou bent u toch machtig, Heer, om boven bidden en denken ook wonderen te doen. En zoudt u dan nog eens in het meest, zeg, der ellende, in dit aardse tranendal, vanavond nog eens een ogenblikje willen schenken. Dat u alles geeft. En dat er zielen nog eens mogen rusten. In u en door u en bij u. Heren, dan moeten we het bekennen op de kansel eronder, allen en ieder. Dat we daar niet enig recht of aanspraak op kunnen laten gelden. Dan hebt u alle reden, heren, om ons vanavond stom te doen staan. Ledig huiswaarts te doen gaan. Maar ach, we bidden het van u, heren. Gedenk u nog. En wel naar de rijkdom uw barmhartigheid alleen. Dat is dan alleen, Heer, om Christus willen. Amen. Gemeente, we willen zingen met elkaar, voorafgaand nog uit de 36e psalm. En wel het tweede en het derde vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. En ook het derde vers bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt in het tweede en het derde vers van de 36e psalm. Ondertussen zal er eenmaal worden gecollecteerd en de collecte is deze avond bestemd voor de vrouwenvereniging. Van harte uw gaven bevolen aan de Heere. Zingen wij dan nu psalm 36, het tweede en het derde vers. gemeente, de tekstwoorden waar we deze avond een ogenblik uw aandacht bij hopen te bepalen, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, te weten Hooglied 2 en daarvan het derde vers. Dus de tekstwoorden voor deze avond, Hooglied 2, het derde vers. En dan lezen we tezamen Gods woord en onze tekst nog eenmaal als volgt. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Gemeente, ik zou onder deze tekstwoorden vanavond willen schrijven. Christus heerlijkheid als een appelboom onder de bomen des wouds. Dus Christus heerlijkheid als een appelboom onder de bomen des wouds. Dit derde vers laat ons eigenlijk een drietal zaken zien. Dat is in de eerste plaats dat hij dat is vanwege zijn uitnemende plaats. Want ach, het is toch wat die bruid heeft mogen zeggen als een appelboom onder de bomen des wouds. Zo is mijn liefste onder de zonen. En deze tekst, geliefde, spreekt ons ook vanwege zijn geboden schaduw. Want we lezen het immers dat zij grotelijks lust heeft om in zijn schaduw te zitten, eronder te zitten. En is het ook in de derde plaats vanwege zijn aangename vrucht. Want zo betuigt ze toch, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. En gemeente, dat is eigenlijk waar ik vanavond meende uw aandacht een ogenblik bij te moeten bepalen. Het was mijn voornemen wat anders onder u voor te stellen. Maar ik moest opnieuw denken dat ik in mijn agenda had staan dat ik was uitgenodigd om voor de vrouwenvereniging te komen spreken in het bijzonder. En het is mede ook vanwege de omstandigheden waarin we misschien deze dag samen allemaal verkeren, dat ik toch weer opnieuw meende hier ook in uw midden vanavond over dit tekstvers een ogenblik stil te staan. Want het is een uitnemend gedeelte, nietwaar, dat is altijd het boek Hooglied. En laat ik het ook vanavond hier in Montfoort misschien maar mogen uitspreken. Het is ook altijd met grote schroom en vrees om uit dit Bijbelboek te spreken. Want ach, wie is tot die dingen bekwaam om uiteindelijk toch deze zaken voor te stellen. Ik zie jonge mensen nog vanavond. Het was voor de Joden eigenlijk ook helemaal niet toegestaan om tot hun 30ste dat boek Hooglied te lezen. Zoals het dan ook wel geldt voor andere plaatsen in de Bijbel. Waarom niet? Nou, het zou zomaar kunnen. Dat hun gedachten misschien al zo bezet werden dat ze de Heere ermee verdriet deden en hun zielen verontreinigden. En daarom probeer ik het vanavond ook in aanvang maar heel eenvoudig en eerlijk te zeggen, dat het Gods woord is. En hoe heeft het een Heilige Geest geliefden behaagd om dit woord ook in zijn woord op te tekenen? En waarom? Nou ja, omdat ik geloof dat het toch wel een van de meest uitnemende Bijbelboeken is. Ja, die wij allemaal hebben. En dan denk ik in het bijzonder wel voor Gods kinderen, ook in Montfoort. Waarom? Nou ja, die dierbare psalmen, u weet het, dat is waar je Gods kinderen in het hart kijkt. Toch? Dat is de vertolking van hun ziel. Maar zou ik te veel zeggen, gemeente, als dat nou ook vanavond voor Gods kerk mocht gelden, voor het boek Hooglied. Waarom? Nou ja, dat is het lied natuurlijk, de liederen. Dat gezongen is tussen enerzijds Salomo en anderzijds Sulamit. Ik zei zo straks de koning der kerk, want dat is eigenlijk wat het Hooglied ten diepste weer voorstelt. En zijn bruidskerk. En daarom zei ik, mocht dat toch vanavond wel ook heel bijzonder dan misschien gaan gelden voor de vrouwen van de vrouwenvereniging hier in Montfoort. Dat hun hart, hun leven, verklaard mocht staan vanavond ook hier in dit derde vers. Maar ik wil niet in hun leven eindigen, want dat zullen ze ook niet willen. Ze willen ten diepste eigenlijk allemaal maar eindigen in Hem. Want daar ligt het leven en daar ligt de zaligheid en daar ligt de vreugde en daar ligt het vermaak. Niet waar? Kijk, en dat lees ik eigenlijk, geliefde, dan ook in het begin van dit tweede hoofdstuk. Want het is wel een heel bekend hoofdstuk, dat zal voor een ieder wellicht vanavond wel gelden. Maar dan heeft Salomo, nee, Christus eigenlijk gezegd dat hij is als een roos van Saron en als een lelie der dalen. Nou ga ik daar natuurlijk vanavond niet heel breedvoerig op in. Maar ik zou het eigenlijk vanavond in Montfoort toch ook heel kort willen benadrukken. Want heel de schrift, geliefde, getuigt van hem. en van zijn werk en van zijn persoon. En als ik denk aan een roos, niet waar, jonge vrienden? Dan denk ik aan zo'n prachtige rode roos. Of het nou daar ook zo bedoeld werd. Ik denk het eigenlijk wel. En als ik aan een lelie denk, dan denk ik altijd aan zo'n prachtige witte lelie. Met van die prachtige lange bladeren. En zo'n diepe schacht. Maar rood en wit. Kijk, dat is die toch voor de kerk, of niet? Blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Kijk, dat getuigt hij van zichzelf. Maar geliefde, dan lees ik in dat tweede vers. Ik moet dat misschien toch proberen wat even heel kort voor te stellen. Dan lees ik in dat tweede vers, gemeente, dat hij spreekt. En als een lelie onder de doornen, alzo is mijn bruid. En het lijkt misschien op het oog wel heel merkwaardig. Hoe kan die nou zijn kerk met zo'n lelie vergelijken? Ik bedoelde net te zeggen met zo'n schone, sierlijke, reine bloem. Dat zullen ze van zichzelf toch nooit durven zeggen. Maar ze zijn door de genade Gods in zijn oog zonder vlek en zonder rimpel. Want hij heeft ze gewassen en gereinigd in zijn dierbare bloed. En daarom ziet hij in zijn kerk geen zonde aan. En daarom getuigt hij. Maar ik zei het, geliefde, misschien zo even wat ter inleiding. Dan begrijpt u misschien ook wel weer een klein beetje waarom die bruid dan in dat derde vers het woord neemt. Ik zei al met eerbied. Maar het is een liefdeslied. Ze zingen om beurten. Dat is wel vaker voor de kerk het geval. Maar ze zingen om beurten. Maar ik dacht een ogenblik onlangs, als hij zo hoog van haar opgeeft, kan ze het eigenlijk niet verdragen. Waarom? Denk dat de liefde altijd op een ander ziet, toch? De liefde wijst altijd van zichzelf af. En die bruid, Gods kerk, hebben in hem alles gevonden. En legt ze als het ware, en ik zei het met eerbied, vrienden, de hand op zijn mond dat hij zwijgen zou. En gaat zij het zeggen. Mijn liefste. Is als een appelboom onder de bomen des wouds. Voel je. Begeert ze in hem weer te eindigen. Probeert ze hem zo voor te stellen. Misschien ook wel ten overstaan van al die dochteren van Jeruzalem. Maar ze heeft wel vaker zo ook ten overstaan van al haar bekenden. Iets proberen te zeggen. Nou ja, aangaande wie nou haar liefst is en wat ze nou in hem heeft gevonden. En daarom zegt ze het misschien ook wel. Mijn liefste is als een appelboom onder de bomen des wouds. Ik zou natuurlijk, om maar het proberen weer in het beeld te blijven, gemeente, willen zeggen en denk ik ook misschien wel moeten zeggen, dat het als het ware dus tussen Salomo en Sulamit gaat. En dat Sulamit eigenlijk bedoelt te zeggen, mijn Salomo, mijn liefste, die is veel uitnemender dan alle anderen op de aarde. Het was toch een liefdeslied, niet waar? Kijk, dan probeert ze me als het ware te verheerlijken. Als een appelboom onder de bomen des wouds. Alzo is mijn liefste onder de zonen. Ach, en dan is het weer een heel kostelijk beeld, niet waar, in het Hooglied. En ik zei het net, dat is misschien wel een van de meest geliefde boeken voor Gods kinderen vanavond. Maar ik denk ook dat ik toch weer niet te veel zeg als ik zeg, wat is dat boek dan toch ook juist met 7 zegelen gesloten? Wat zien we er van onszelf eigenlijk zo weinig in, niet waar? Wat is het nodig dat we allemaal voor het eerst en bij vernieuwing licht des geestes krijgen om nou ja, de heerlijkheid en de schoonheid juist ook wel in dat Hooglied te mogen gaan ontdekken? Nou ja, staan we dan een ogenblik vanavond, geliefden, ook nog eens weer toe. Dat ik nog eens wijs naar die aloude Statenvertaling. Met die kostelijke kanttekeningen. Ik zou bijna willen zeggen, dat is natuurlijk wel niet Gods woord. Die kanttekeningen. Maar ook dat kan je wijs maken tot zaligheid. Ik zei het en dan vergelijkt ze hem als een appelboom. Die staat te midden van die bomen des wouds. Dat is beeld. Maar ik heb ook altijd gedacht, laat ik maar eerlijk zijn, vanavond ook weer in Montfoort. Dat kan eigenlijk niet. Toch? Zo meen ik. Want als je zo'n woud voor je ziet. En daar dan onder in dat woud zo'n appelboom. Dan zeg je, hoe kan die appelboom er terechtkomen? En hoe kan die appelboom, als die daar nou al terecht is gekomen. Hoe kan die daar nou in het geheel al groeien? En veel meer, nou, hoe kan die eigenlijk al in het geheel zelfs vruchten voortbrengen? Dat kan eigenlijk helemaal niet, hè. Nou ja, bij de Heere zijn natuurlijk alle dingen mogelijk, maar we moeten dit natuurlijk geestelijk verstaan. Dat weet u allemaal in Montfoort. Kijk, en dan kan het wel, hè. Dat hij als een appelboom onder die bomen des wouds is. Maar ja, moet ik misschien nog wat uitleggen. Dat woud. Nou ja, jongens, dan denk ik altijd aan zo'n bos. Niet waar? Een prachtig bos. Prachtige soorten bomen. Misschien zelfs mooi aangelegde paden. En lieflijke beekjes soms. Zoals dat ook in Twente het geval is. En je hoort de vogels fluiten. En het is aangenaam vertoeven. Maar ik meen, geliefde, dat het woud in de dagen van het Oude Testament eigenlijk toch een andere omstandigheid had. Want u weet, Israël is een onherbergzaam gebied. Het land van Juda is heuvelachtig. Daar kent grote diepten, ravijnen, kliffen. Holen, wild gedierte. Ik bedoel er even dit mee te zeggen, geliefde. Dat is niet zo'n heel aangenaam woud, denk ik. En ik lees dat, geliefden, eigenlijk ook vaker in een wat negatief verband. Dat ga ik ook allemaal niet uitleggen vanavond. Ik zou eigenlijk één tekstje willen noemen. En dat is wat u dan vindt in Micha. U weet wel, dat is de tijd dat de oordelen aanstaande zijn. En dan heeft de Heer het ergens gezegd in Micha. Dat die Sion als een akker zal ploegen. Dat zal als een akker geploegd worden. Het wijst op de oordelen, zei ik. En dat hij Jeruzalem tot steenhopen zal stellen. En dat de bergen daar zullen worden tot een woud. Ik bedoel natuurlijk te zeggen, geliefde, dat is de tekening eigenlijk hoe het zal worden in de dagen als de oordelen komen over Jeruzalem. Daarom zei ik, geloof ik, dat het woud hier een vrij negatieve klank heeft. Niet waar? Als ze spreekt over die zonen. Nou ja, dan ben u maar wel voor. Want geliefde, wat is dat woud? Wat is de wereld waarin wij leven? Ja, eens was het natuurlijk een lusthof. Toch? Valt me altijd een beetje zwaar dat ik daarover wat moet zeggen. Ik wil het eigenlijk me natuurlijk wel heel graag. Geeft me altijd een beetje heimwee. Ik weet niet hoe dat voor u ligt. Maar geliefde, toen was het een tijd dat er geen zonde was. En dat God alles was in allen. En dat Adam een vermaak had in de wandel met God. Nou ja, een lusthof, toch? Maar zo is het niet gebleven. Want de wereld waarop u en ik leven is geworden tot een huilende wildernis, nietwaar? Ik ga niet somber doen vanavond. Doe ik misschien al veel te veel. Maar ik geloof dat dat waar is. Want uitnemendste van het leven is moeite en verdriet. De wereld brengt doornen en distelen voort. Ook vanavond hier in Montfoort denk ik dat er niet één is die daar niet iets van ondervindt. Denk altijd maar weer aan die tijd waarin we nu ook leven. Zo was het op de Veluwe, zo is het in Twente. En misschien ook wel hier uiteraard. De wolf kan met het lam niet meer verkeren. Ik bedoel, daar wordt iets mee uitgedrukt. Hoe het nu is. Een woud. En toch zegt die bruid. En nou is mijn liefde als een appelboom onder de bomen des wouds. Ik zei zo straks, ik probeerde dat wat voor te stellen. Dat lieflijke woud, dat bos. al die bomen. En die appelboom daaronder, te midden van al die bomen. Nou ja, ik had het over de kanttekeningen, maar ik misschien nog eens een keer naar de kanttekeningen wijzen dan. Onze vaderen hebben gezegd, al die bomen des wouds, dat zijn eigenlijk de mensen. Maar ze zijn eigenlijk allemaal, nou ja, we zouden zeggen verwilderd. Als je een boom niet snoeit, niet onderhoudt, komt er niks van terecht. Toch? Hoef ik denk ik ook vanavond in Montfort niet uit te leggen. Hè? Ik bedoel, dan kijk ik naar mezelf, dan kijk ik naar jong en oud. Verwilderde mensen. Want er is werkelijk toch niemand meer die goed doet. Niet tot ene toe. Ik hoop niet dat u nou boos wordt, gemeente. Want het is toch altijd wel heel bitter om dat te moeten aanhoren. Hè? Dat dat nou u en mijn bestaan is. Waar geen vrucht meer tot in der eeuwigheid gevonden wordt. Ik moest onlangs, toen ik het zo overdacht, eigenlijk terugdenken aan een enkele dag ervoor. Toen we met enkele kinderen en de kleinkinderen in het bos een wandeling maakten. En dan valt je oog soms op zaken. En zie je allerlei soorten bomen. Mijn oog viel op een dode boom. Toen dacht ik, wat doet die boom er nog? Kunnen ze toch veel beter ommaken? Het is toch veel mooier in dat bos. Eentje verder zag ik een boom die, nou ja, naar mijn mening toch wel ziek bleek te zijn. Er zat allerlei schors aan en blad zag je bijna niet meer. Je ziet van die hele kleine boompjes. Ook wilde bomen zijn er ook zo gekomen. Je ziet van die hele hoge bomen. Eikenbomen of wat voor soort bomen het ook waren, weet ik niet goed. Maar bomen die er al tientallen jaren, denk ik, stonden. Ik dacht een ogenblik aan deze woorden. Ik bedoel, dan ga ik het eerlijk vragen, gemeente weer. Ook aan u en aan mezelf, hier in Montfort. Waar lijk ik nou op? Waar lijk u op? Vruchteloos. Dood in de zonden en in de misdaden. Een klein boompje, kinderen. Geboren. Soms ook zomaar weer geknakt. Toch? Onlangs bij ons in de omgeving een jonge vrouw, 25 jaar. Tijdens het onweer. Toevallig een boom die omviel. Niks toevallig, hè. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer in de kracht van het leven omgehouden. Ik zeg het met eerbied, gemeente. En dan niet ene goede boom die vrucht voortbrengt. Die zijn er trouwens wel, hoor. Want de Heere gaat met zijn herscheppende genade door. En als de Heere nou bekerende genade komt te schenken, geliefden, dan gaan ze toch vruchten der bekering waardig voortbrengen. Een kwade boom brengt voort kwade vruchten, maar een goede boom brengt goede vruchten voort. Al is het altijd nog ten dele. Maar ik zei, geliefden, nou is hij als die appelboom onder de bomen des wouds. En dat is Christus. Zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Door die hemelse landman, met eerbied gezegd, geplant in deze wereld. Hij heeft de hemel willen verlaten en de aarde willen gaan bewonen, is in de kribben van Bethlehem neergelegd. Onzer één. Ik bedoel, een waarachtig God en een waarachtig mens. Een rechtvaardig mens. Kijk, en daarom was die appelboom, zei ik, onder die bomen des wouds. Ik zei net, in het natuurlijke kan niet, in het geestelijke komt wel. Want wat is dat toch een bijzondere zaak geweest, nietwaar, denk ik, gemeente, als die, nou ja, in Nazareth mag opgroeien. Ouders, vaders, moeders vanavond. Hij nou zo'n kind zou hebben. Die niet hangt naar de wereld. Niet tot in de botten onverschillig is. Maar met de liefde Gods vervuld. Wijkende van het kwaad. Zo geheel anders. Ik bedoel, dat is wat Maria gezien heeft toen ze haar kind mocht opvoeden. Meer durf ik er niet van te zeggen, want ik weet het eigenlijk niet uit te leggen. Want wij zien het niet meer en we weten het niet meer. Maar zo was hij. Volmaakt. Zondeloos. Al heel jong. En toen hij oud was. 33 jaar. Is er een hoofdman over 100 geweest die aan de voet van het kruis stond. En de man heeft het gezien en aanschouwd en betuigd. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. Hij heeft het ook gezien dat hij gans rechtvaardig was. In alle dingen. Kijk, geliefden, dat heeft die bruid nou hier in beginsel mogen ontdekken in de leven. Waarom? Ze heeft de goedheid en de goede tierenheid Gods in het leven mogen ontdekken. Dat God bewogen is geweest met deze wereld, zo door de zonde bevlekt en bezoedeld. Waar er niemand meer is, zei ik, ook niet in mond voor, toch? Die goed doet niet tot één toe. Allemaal afgeweken, tezamen onnut geworden. Hoe onnut? Hoe afgeweken? Nou, geliefde, ga ik niet naar uw wijsheid genoeg aan mijn eigen, of niet? Maar maak eens eerlijk, probeer er naast je te komen zitten. Hoe ellendig en arm en jammerlijk en blind en naakt zijt ge eraan toe. Dat wordt u altijd voorgehouden door uw herder en leraar. Maar ik vraag het heel eerlijk, medereizigers. Zijn we eraan ontdekt? Hebben we daar ogen voor gekregen? Dat ge eigenlijk, nou ja, ik had het over die bomen, onnuttelijk de aarde beslaat. En dat, nou ja, de bijl alle reden aan de wortel der bomen legt. En dat u en ik allemaal eenmaal verantwoording af moeten leggen van al hetgeen we gedaan hebben, het zij goed of het zij kwaad. Nou, dan vind je geen goed meer, hè. Kun je op aarde nog wel menen. Maar ik geloof, geliefden, als dat ogenblikje gaat aanbreken en voor de rechter van hemel en aarde u gedagvaard wordt, gaat je mond opslaan. Och, het is toch altijd een hartelijke wens. Van Amdragers, geloof ik. Dat de Heer nog eens pijlen zou afschieten. In de harten van des konings vijanden. Opdat er nog eens neergeveld zouden worden. Toch? En nog eens dodelijk gewond zouden zijn. Waarom? Nou, geliefde, dat is nou zo nodig. Want die gezond zijn, u weet dat, hebben de medicijnmeesten niet nodig. Maar die ziek zijn. Ik bedoel, Christus kan u gepredikt worden zondag aan zondag en door de weeks. Maar wat zou je nou met zo eentje moeten, die hier wordt voorgesteld, door de bruid, door de bruidskerk, als de schoonste der mensen kinderen, op wiens lippen genade en waarheid is uitgestort, hij niet jezelf hebt leren kennen als zulk een arme verloren zondaar, wat zou je dan met zo eentje moeten? Nou weet ik ook wel, hij is ook juist voor al degenen op aarde zo verborgen. Dag. We zeggen wel eens de meest verborgen persoon. Oh nee. Maar er is een volk op aarde. Ook in Montfort, denk ik. Toch? Die hebben toch hem lief gekregen. Hun ogen zijn geopend. Toen komen ze aan die wijsheid. Nou, vlees en bloed hebben en dat niet geopenbaard. Toch? Dat is geen mensenwerk. Maar mijn vader die in de hemelen is. Die heeft een dag geopenbaard. Die hebben een tijd in de leven gekregen, gemeente. Hebben ze hem toch mogen leren kennen als een algenoegzame, een en al. Ik zei, geliefde, het boek Hooglied spreekt over de bruid. Shulamit. Die Salomo mocht lief hebben en hem mocht toebehoren. Geldt dat voor ons, vrienden? Geldt dat voor ons? Bij nou ook tot die kennis van die zaligheid gebracht. Hij nou ja, zoals er hier dan staat, een plekje onder die appelboom gekregen. Ach. Die bruid heeft grotelijks lust gekregen om onder zijn schaduw te mogen zitten, een begeerte. Ik zei gemeente toen net in aanvang, ik moest er toch weer heel sterk aan denken, ook in deze dagen met de warmte. Om dus vanavond Hooglied 2 vers 3 onder uw aandacht te brengen. Want ik had het over zo'n aangename wandeling in het bos. Ach, wie is het onbekend? Niemand, denk ik. Maar ik had het ook over Israël. Ik had het over het land van Juda. Wij zijn geneigd om deze dag te klagen over de warmte, over de brandende zon. Maar het is natuurlijk eigenlijk nog niets vergeleken bij de landen in het oosten. Nou had ik het over die wandeling in dat bos, een aangenaam verpozen. Maar wie gaat er nou op een dag als vandaag, geliefden? Dat bos. Het wordt ons allen aangeraden om maar thuis te blijven, binnen te blijven, je rustig te houden. Kijk, dan kan de zon, als je in het bos wandelt, levensgevaarlijk zijn. Ik denk altijd in dit verband ook weer, u weet wel aan die geschiedenis van ten tijde van Elisa, die zoon van de Tsunamitische, die jongen die in het veld was. De zon is een kracht uit zijn dood. Onder een geopende hemel en hij kon de hitte niet verdragen. Nou ja, ik nou in dat beeld een beetje probeer te blijven, gemeente, en het antwoord probeer over te zetten. Naar u ben ik. Die in dat woud, in die huilende wildernis, zei ik net, wandelen. Hoe is het dan vandaag? Misschien moet ik het wel heel eerlijk zeggen, en misschien geldt het ook wel voor jong of oud. Vast wel, hier en daar. Dat deze wereld u vermaak is. En dat begrijp ik goed, hoor, jonge vrienden. Want we zijn uit de aarde aards. Is deze wereld en alles wat erop is je een en al. Kun je hartelijk in vermaken, kun je hartelijk in verblijden. Ik heb vroeger wel eens gedacht, wil ik wat 1000 jaar blijven worden. Haak liever de wereld, mocht de Heer zo gezegd de hemel wel houden. Want deze wereld, ja, daar voel je als een vis in het water. En de zonde en de ongerechtigheid, je drinkt het in als water. En je hebt het nergens over. Ik bedoel, je gaat stil en gerust door en voort, dag in, dag uit, week in en week uit en 10 jaar, 20 jaar, 25 jaar. Maar nee. Je weet wel dat er een einde komt. En je weet wel dat sterven God ontmoeten is. Ik zei, dat wordt je ook elke zondag voorgehouden. Maar wat heeft dat uitgewerkt? We stemmen het toe, we knikken, draaien ons om en we gaan weer voort. Dood in de zonden. En in de misdaden. Wanneer wordt deze wereld nou niet langer je vermaak? Nou, ik zei geliefden om proberen in beeld te blijven. Als de hemel open gaat. En dan bedoel ik nu eventjes in dat opzicht. Als je gaat ondervinden dat God je ziet. En ik ogen ga krijgen in beginsel. Om te zien dat er in de hemel een God is. Ik bedoel, dan kom ik er in de tijd op aarde toch achter, niet waar. Wie ik ben voor hem. Ga je ogen open. Krijg je leven terug. Ga je zonden je, nou ja, toch, eerlijk voorgesteld worden. Want dat is wat de Heer gaat doen. Als Hij, nou ja, op zo'n mensenkind gaat neerzien. En u weet dat zijn ogen de ganse aarde doorlopen. En u gevoelt dat je nergens kunt verbergen. Zou ik misschien ook nog moeten onderstrepen. Ik sta niet boven uw gemeente hoor, maar. Ik heb liever dat mijn zonden maar niet openbaar komen. Ja, dat is in het heimelijk, in het verborgene geschieden. Vind ik van mezelf eigenlijk uit nog niet zo erg, als het maar niet openbaar komt. Maar geliefden, de Heere ziet alle dingen. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet, maar hij ziet uw hart aan. Kijk, geliefden, en dat heeft die bruid, die geestelijke bruid in de leven ook verstaan. Toch? Mag ik het nog eens een keertje vragen? Is dat, geliefden, in u en in mijn leven geschied? Dan is de wereld niet meer langer aangenaam, zei ik. Gaat de glans eraf. Nou ja, u moet me de uitdrukking maar vergeven. Het is misschien niet helemaal kanseltaal. Maar ik probeer in het beeld te blijven. Dan breekt het zweetje uit. Zeg ik te veel? Nee hè. Dan breekt het zweetje uit. Want dan weet je, sterven is God ontmoeten. En is de eeuwigheid, geliefde, niet zo ver meer hoor. Komt er voor de deur te staan. Denk aan die jonge man. Die zo opgeschrikt werd toen er een jongen van zijn leeftijd in het dorp onverwacht stierf. Wat een onderscheid. Voor hem eeuwigheid en hij mocht er nog zijn. Voel je dat? Ik zei, dan breekt het zweetje uit. Dan breekt het zweetje uit. Als je weer moet bemerken dat hij weer. Het zij in woorden, het zij in gedachten, het zij in daden, of op welke wijze dan ook, heb gezondigd. Want je weet dat je om al deze dingen zult komen in het gericht. Geliefde, dat moet van de kansel afgekondigd worden. Ik weet dat uw herder en leraar dat getrouw doet. Want dat is tot uw nut. Dat is tot uw nut. Want waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Maar ik zei geliefd, en als dat nou gebeurt, breekt het zweetje uit. Weet je ten diepste eigenlijk ook niet meer waar je het zoeken moet, toch? Probeer een beetje in beeld te blijven, dat snapt u. Maar ga je onrustig rondholen. Ik zie er altijd naar uit om zulke mensen tegen te mogen komen. Ongelukkige mensen, rust naar vrede meer te kunnen vinden voor het hol van hun voet. Dat zijn geen praters in de aanvang. Die gaan stil en zwijgend over de wereld. Wat moeten ze zeggen? Ze durven niks te zeggen, ze weten niet wat ze zeggen moeten. Maar één ding gaan ze wel doen, spreken in het verborgene. Die krijgen een tijd in hun leven, gaan ze er hard voor de Heere uitstarten. Denk opnieuw weer vanavond natuurlijk met u aan Saulus van Tarsus. Ook zo mooi, hè? Ik bedoel, dat is een man die heeft nog altijd op de hoeken van de straten gestaan. En dan, nooit God bedoeld, alleen maar zichzelf. Een ijdel verhaal van woorden. En nooit God bedoeld. Maar ik zei, als de hemel op hem neer gaat zien. En hij met de hemel van doen gaat krijgen. Kruipt hij in een verborgen plekje. En bekent hij aan de Heer oprecht al zijn zonden. Zijn de slechtste plekken niet. Toch. Maar oh, wat bij dan ongelukkig schepsel, hè. Wat bij dan toch een ongelukkig schepsel. Want je staat overal buiten. Je hebt je er zelf buiten gezet. En je bent verduisterd in het verstand. Denk opnieuw aan een jonge man die me het eens vertelde. Vergeef me opnieuw de uitdrukking, geliefde. Hij zegt, ik wist van toeten of blazen. Had hij dan nooit in de kerk gezeten? 20 jaren lang. En 20 jaren lang zouden we bijna kunnen zeggen, catechisatie gehad. Hij zegt, maar ik wist van toeten of blazen. Een ongelukkig mens. De dood voor de deur. Een pak op je rug. Je kunt er met niemand over praten, je durft er net met niemand over te praten. En de mensen zeggen, ah joh, probeer je weinig te vermaken, ga eens op vakantie. lucht je het knapje van op. Je gedachten verzetten, je andere gedachten komen. Maar weet je waar zulke mensen terechtkomen? Die blijven ronddolen. Ik zei, rust nog vrede kunnen ze vinden voor het hol van hun voet. Zijn de meest ongelukkige mensen. Want alles wordt zonde. Niet alleen wat je gedaan hebt, alles wat je doet en blijft doen. Want het zit hier niet goed. Ik zei, het zweet breekt je uit. En 's nachts kun je niet slapen. En als je een nacht geslapen hebt, word je 's morgens wakker, kun je zelf je haren wel uit je hoofd trekken. Van zeggen, hoe is het mogelijk dat ik nog heb kunnen slapen? Want je staat voor God in de schuld. Voel je? En je belooft de Heer van alles. Ik zeg altijd, jongens, ga je de handen uit de mouwen steken. Je wilt er alles wel aan doen. Zo'n wandelaar, zei ik, in het bos. Is je wandel over de aarde niet meer zo aangenaam. Wordt het meest ongelukkige schepsel. En toch, en nou ben ik het, zeg ik het heel voorzichtig, gemeente. Maar dat zijn ten diepste gelukkige mensen. Die moet je niet in hun geluk zetten. Dat valt ook niet te doen. Dat zullen ze ook nooit willen. Wat zou je tegen ze zeggen? Dan zeggen ze, man, je begrijpt me heel niet. Ga maar weg. Zulke mensen voelen zich door niemand begrepen. Wat hebben ze? Nou ja, ik zei in beeld blijvend. Hè? Als je in de zon loopt. Dan krijg je een smachtende dorst. U begrijpt wat ik bedoel. Hè? Ligt je hart weer verklaard in Gods woord. Gelijk, ik denk aan 42. Want dat zijn psalmversen, die ga je dan pas zingen. En dan bedoel ik niet alleen met je mond, maar met je hart. Het heigend hert ter jacht ontkomen. Schreeuwt niet sterker naar het genot. Van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ik dacht vanavond toen ik naar Montfort reed, geliefde. En ik zag in de auto dat 36,5 graad was. Ik dacht, zullen er nog wel mensen zijn vanavond? Ze zitten er nog. Toen dacht ik ook eerlijk gezegd, misschien mag ik het ook zeggen. Nou hoop ik dat dat waarlijk mensen zijn die niet alleen nog een cool oud kerkgebouw proberen te zoeken om enige verkwikking te vinden. Maar die hongerend en dorstend zijn. Naar hem. Maar kijk, dat werkt de Heer. Ik vraag nog eens weer, gemeente. Ligt dat nou zo in je hart? Strekt zich daar nou al je lust en liefde heen? Maar ben je daarom nou zo ongelukkig? Omdat je misschien al zo lang voor je waarneming geen plekje om leeg kunt laten en steeds maar weer opnieuw probeert daar te zijn waar het woord uitgaat en je roept en je vraagt om licht en leiding. En als het dan bijvoorbeeld vanavond over zo'n appelboom gaat of over andere zaken, hoe hij zich ook maar voorstelt in dat woord. Dan zeg je, ach, dat ik hem vinden mocht. Dat ik hem vinden mocht. Maar ik zei, ze dolen zo rusteloos en moedeloos en ongelukkig voort over de wereld. Ik zei altijd maar in een rits misschien. Biddeloos en zuchteloos en traneloos en woordeloos en goddeloos, toch? En hoe langer het duurt, hoe ongelukkiger hij wordt, hoe moedelozer hij wordt en hoe vermoeider je wordt. Niet alleen van de vragen, maar van jezelf. Want het wordt niet beter, het wordt al minder. En je weet, je moet hem hebben. Want buiten Jezus is er geen leven. Dag. Maar je vreest misschien, nou ja, die woorden van David, hè. Een deze dagen nog om te zullen komen door de hand van Saul. Want de dood staat zo voor de deur. En hoe zou je nou ooit tot de kennis van die zaligheid komen? Nou ja, die appelboom. Ik had over geliefde die appelboom die... Nou ja, zo onder die bomen van het woud staat. Een geheel andere soort. Zijn vrucht. Het gehemelte zoet. Daar gaat misschien wel een lieflijke geur van uit. Kun je ook wel helbegerig worden. Misschien nog met zoveel zelfbedoelingen erbij. Maar je weet, je moet hem hebben. Kun je wel eens in de kerk zitten misschien. Ik denk bijvoorbeeld aan de bediening van het sacrament. Heiligavondmaal. Zie je een volk aanzitten. Waarvan je dan toch misschien maar naar de aarde liefde aannemen dat ware kinderen God zijn. Toch? Wat is dat een gelukkig volk. Wat hebben zij een schat die nooit vergaat. Maar hoe zou je er nou ooit moeten komen? Je kunt bijna geen stap meer zetten. En toch, ja, dat kun je misschien niet bekijken dan. Maar ik zei, een ambtsdrager, een ouderling, Gods knechten, die kennis van zaken hebben, ik bedoel niet alleen verstandelijk, maar zielsbevindelijk, die krijgen hoop voor de zulke. Waarom? Nou, geliefden, omdat een Heer uiteindelijk bezig is om plek te maken voor zichzelf, of anders gezegd, om ze te trekken met koorden van liefde, goede tierenheid en waarheid. Kun je niks van bekijken, hè? Maar toch, geliefden, heeft die bruid. Heel de bruidskerk, ik zei Gods kinderen in Montfoort, in Vriezenveen, of waar ze ook maar wonen in het land, op deze wereld. Allemaal een tijd mogen krijgen. Dat ze toch die appelboom in het vizier hebben gekregen. Want ik zei, geliefden, de Heere werkt en trekt. Ik denk opnieuw aan die uitdrukking. Ik heb het hier en daar wel eens een keer gezegd, zeg vanavond ook maar in Montfoort. Dus mij was dat onderwijs geweest en als ik dat nou vanavond voor gebruik mag worden voor deze of voor gene, dan ben ik hier niet voor niks gekomen. Maar ik heb een oude vriend gehad die zei, jongens, als de Heer gaat werken, werkt hij met twee handen. Met zijn linkerhand drukt hij je neer en met zijn rechterhand gaat hij je trekken. En nooit vergeten. Hij zei, met de wet drukt hij je neer. En met de bediening van zijn woord gaat hij je trekken, al zoetjes. En al vrees je duizendmaal, al hij geen kracht meer in jezelf en geen waardigheid meer in jezelf. Er gaat een tijd aanbreken, geliefde, voor al dat volk. Door de genade Gods en door de leiding Gods. Hoor, niks van u. Toch. Maar dat hij u gaat brengen op de plek waar die appelboom in het oog gaat krijgen. Maak eens vragen. Heel eerlijk. Hij dat in je leven mogen ondervinden. Ik bedoel, heeft de Heere zich zo door zijn woord en geest, zo op het allerklaarst, heerlijk, overduidelijk, met bewustheid voor je ziel willen bekendmaken. Die dag vergeet je nooit meer, hè? Vergeet je nooit meer. Je bent er misschien, ik zou eigenlijk willen zeggen, je bent er misschien wel tientallen keren naar voorbij gelopen. En je hebt hem nooit gezien. Hoe komt dat? Ja. Je ogen werden misschien wel gehouden dat je hem niet zag. Misschien wou je hem ook wel niet zien. Maar je hebt hier gezocht en daar gezocht om een plekje ter ontkoming te vinden. Ik zei dat bos met al die bomen. Had hij rondgezocht en rondgekeken. En misschien wel onder deze boom een poosje gezeten en onder een andere boom gezeten. Maar geliefde niet waar, een mens zoekt overal en nergens. Maar nergens vindt hij rust nog vrede. Maar hij is die grote rustaanbrenger en hij geeft de vrede. Ik denk opnieuw aan de Emmausgangers. Zulke mooie geschiedenissen. Hè? Toen opende hij hun verstand. En ze kenden hem. Hun ogen werden geopend. En dan ga je die appelboom zien. Kijk, geliefden. En dat is nou voor de kerk. In de tijd op aarde. Ik zei onder die brandende zon de grootste vertroosting. De dichter zegt ergens, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Dan kleef je tong aan je gehemelte. Niet waar, om het beeld te blijven. Een dodelijk uur, heeft David iets van gedicht. Wat hitte doet me branden. Maar geliefden, als die appelboom je nou in het oog wordt gegeven. Nou ja, dan zie je dat alles wat aan hem is gans begeerlijk is. Dat was voor een appelboom. Tenminste, de statenvertalers hebben het met een appelboom verklaard. Er zijn ook verklaarders die menen dat misschien een sinaasappelboom is geweest of een granaatappelboom. Maar onze getrouwe vaderen, onze geleerde vaderen, onze navolgenswaardige vaderen hebben toch bewust geschreven dat het appelen waren. Hij is als een appelboom onder de bomen des wouds. En nou geef ik het maar door, geliefde, want van die dingen heb ik natuurlijk ook helemaal geen verstand. Maar die appelboom schijnt een lage appelboom te zijn geweest. Een korte stam. En zo zeggen de geleerden dus, met hele lange brede takken. Nou ja, dan begrijpt u dat dat een appelboom is geweest die precies geschikt is geweest voor zulkeen. Maar dat die appelboom natuurlijk eigenlijk alleen maar het beeld is van hem. Want die bruid heeft grotelijks lust in zijn schaduw en ze zit eronder. Kijk, dan zie ik die appelboom natuurlijk als het ware in dat woud staan. Ik hoef het denk ik niet uit te leggen, want dat hebt u ook al wel bedacht. Maar hij heeft zijn armen wijd uitgestrekt. Toen hij daar hing. Waar? Dan bedoel ik natuurlijk op Golgotha, geliefden. Waarom? Daar is de hitte van Gods gramschap. Waar u last van hebt gekregen in uw leven. En waar je vreesde door verteerd te zullen worden. Je moest de deel verteerd worden. En dat mag niet gebeurd, dat is je zo'n wonder. Maar dat die appelboom je wordt geopenbaard, is een volkomen genoegdoening. Geloof geliefden dat ik niet te veel zeg, of wel? Dat wanneer je nou die appelboom leert kennen, je wordt gebracht op Golgotha. Ik zou niet weten waar je hem anders moet vinden. Ik bedoel, ik zou niet weten waar je hem anders moet vinden. Tot ware troost en ware rust voor je arme ziel. Denk opnieuw ook weer vanavond, geliefden, aan dat hele bekende boekje van Bunyan. Waar raakte die man nou zijn pak kwijt? Zijn last kwijt. Zijn nood kwijt. Waar werd zijn ziel getroost? Waar ontving die het leven? Het was toch op Golgotha. Toen die lijdende knecht des Heren daar, ik zei, onder de toornengloed Gods, heeft mogen zien hangen. Hij voor mij, omdat ik anders die eeuwige dood had moeten sterven. Hij die 33 jaar lang, had ik toch net al gezegd, hè? Nooit ene zonde heeft gedaan, zo geheel anders. En toch nou in de plek van zijn volk is gekomen. Geliefden, en als ik dat nou vanavond weer moet uitleggen, sta ik weer met een stomme mond. Want mijn tong is zo onbekwaam en mijn woorden zijn er zo ontoereikend voor. En mijn hart kan ik er zelfs nog niet eens in meekrijgen. Om hem voor te stellen in al zijn schoonheid en in al zijn heerlijkheid en in al zijn gewilligheid. Want geliefde, God de Vader heeft de wereld lief gehad, heeft zijn volk lief gehad. Maar hij heeft zijn vader lief gehad en heeft zijn kerk lief gehad, deze zwarte bruid. Dat hij daarom grotelijks heeft begeerd om daar te hangen tussen hemel en aarde. Om op te vangen, ik zei, de hitte van Gods gramschap. Moet mij en u verteren. Geliefden, hebben we geen genade ontvangen. Tussen wieg en graf zal het u gaan verteren. Dan zal het u gaan verteren. Want God is een verterend vuur. En een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Ik werd er, geliefde, vroeger altijd een beetje bang van. Als ik dat hoorde. U ook. Ben ik altijd een beetje netelig. Dacht ik er niet wat anders te vertellen. Geliefden, het is de liefde van het hart. Van al degenen die de Heer komt te roepen. Om dat woord te spreken. Dat ze je eerlijk willen behandelen. Ze zouden je wel met vuur achterna willen zitten. Goed begrijpen hoor. Om je heen te doen drijven. Naar dat plaatsje waar die appelboom onder de bomen des wouds op Golgotha ziet hangen. Waarom? Omdat daar alleen verberging is. En hoe zalig nou degene die, ik zei straks, met bewustheid van de ziel. In de leven tussen wieg en graf. Niet alleen in hem in het oog krijgen, maar ook onder hem mogen leren neerzitten. En ik zeg u wel eenvoudig, geliefden, als die zich nou werkelijk openbaart, gaat neerzitten vanzelf. Want daar wordt de rust gevonden. En het vette van zijn huis gesmaakt. En dan maakt een volle beek van wellust je dronken. Dan zit je onder zijn schaduw. Heeft hij zijn handen over je uitgestrekt? Is er geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn? Daar geen verdoemenis. Het allerzoetste plekje op aarde. Toch? Het allerzoetste plekje op aarde. Ik heb onlangs gezegd, ik zeg het ook vanavond. U moet me opnieuw niet kwaad duiden, geliefde nakt. Misschien een beetje allemaal te veel vergeestelijk, maar. Dan kun je zitten, neerzitten, met je rug tegen de stam. Is er geen mensenkind op aarde zo gelukkig dan zo heen? Waarom? Omdat je hem ziet. En niemand meer. Mag je rusten van al je werken. Wordt de drijver niet meer gevonden. Ben je pakje kwijt. Daalt er een hemelse rust in je hart. Ken je een vrede die de wereld niet kent. Een blijdschap die de wereld niet kent. Maar dat staat nou te vinden, geliefden. Nog wat van die appelboom misschien. Ik zei je nou, mijn tong is er niet toe bekwaam. Maar die takken zijn zo breed, kan heel Montfort en heel Frieseveen. Kan heel ons land, kan heel de wereld onder. En je zou ze allemaal wel willen nodigen onder die appelboom. Maar ik zei, daar wordt rust gevonden. En het vette van zijn huis gesmaakt. Kijk, zegt die bruid, als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is nou mijn liefde. Ik heb grotelijks lust in zijn schaduw en ik zit eronder. Daar zou je alle dagen wel onder willen blijven zitten, nietwaar? En toch vanavond misschien dan weer te moeten bekennen, geliefde. Nou ja. Met de bruid. Opnieuw weer de begeerte te hebben. Want ik zei, geliefde, ze heeft eronder mogen zitten. Ze heeft kennis gekregen aan hem in de leven. En waar is ze nu? Ik geloof dat ze zo dikwijls weer bij die appelboom vandaan is gelopen. Of niet? Of ben ik alleen zo dwaas? Nee, hè? Nooit gedacht. Nooit gedacht. Toen je hem in het oog mocht krijgen. En die rust mocht maken. En zo verkwikt mocht worden. Dat je nog ooit weer in beslag genomen zou worden door alles van deze wereld. Want je hebt het schade en drek leren achten. Om die uitnemendheid van die kennis. En dan zit je hier vanavond. We kennen elkaar niet dus. Ik laat het ook maar een beetje liggen. Maar waar kan je hart naar uitgaan, hè? Vliegt alle kanten uit. Ik hoorde het onlangs een man vertellen. Jongens, in de dagen waarin we ook leven. Maar de straten oranje kleuren, ook wel in Vriezenveen en ik denk ook wel in Montfort. Toen zei hij, daar kan ik nou niet bovenuit komen. Weet je wat hij zei? Hij zegt, ik heb vroeger mijn tuinstoeltje wel eens wat dichter bij de schutting gezet. Ik hoorde dat de buurman naar het voetballen zat te kijken. En de tranen liepen over zijn wangen. Hij zegt, mis ging heen, maar daar heb ik geen last van, dominee. Nou, dan ben je gelukkig mens dat je daar geen last van hebt. Maar zou ik te veel zeggen, vrienden, dat hij misschien wel weer andere zaken hebt, waar je hart in op gaat. Ik denk opnieuw aan een vrouw. Vrouwen van de vrouwenvereniging. Ze dacht dat ze van de mode af God wel verlost was. Toen God haar hart had ingenomen en had ingewonnen en had overgebogen. En zijn liefde erin had uitgegoten. Maar oh, zei ze. Nou ja, niet geweten dat mijn tere ziel nog zoveel van de wereld overdeel. Je grijpt ernaar en je weet dat niks waard is. Niks waard is. Wie weet dat, die onder die appelboom hebben gezeten. En die hebben toch weer grotelijks lust om in zijn schaduw te zitten. Nou ja, zal ik nog een keer eerlijk wezen. Die durven er soms heel niet meer naar te vragen. Waarom niet? Kan wel wezen in je hart, hij vreest dat hij zegt, en weg nou wezen. Maar gij hebt mijn liefde schandelijk veracht. Gij hebt mijn vele boeleerders geboeleerd. Ach, die appelboom geliefden is te getrouwen. Tot in de eindeloze eeuwigheid. Voor een overspelig volk. Die bruid wist het. Kijk, en dan zegt ze, grotelijks lust om in zijn schaduw te zitten en zijn vrucht is maar gehemeld te zoet. Ik ben eigenlijk al over mijn tijd heen, zie ik maar. Ik wil u toch niet geheel en al onthouden, gemeente. Want nog een keer die appelboom. Ga ik er weer aards van denken, misschien. En dat moet ik nou net niet doen. Want een appelboom kan soms weinig vrucht bieden. Maar deze appelboom, geliefden, is maar vruchtenrijk beladen. En als de kerk eronder zit, die bruid, onder die appelboom, en ze kijkt naar boven, dan kan ze eigenlijk nauwelijks bevatten hoe rijk is, of ze is. Ze ziet alles in hem, ze heeft alles in hem. Zijn heil, zijn gerechtigheid, zijn zaligheid, zijn persoon. Alles, alles. Alles kwijt en alles gewonnen. Dan ben je zo zielsgelukkig. En toch, ik geloof, geliefde, ze hebben er nauwelijks ogen voor wat ze in hem hebben. Ze hebben alles in hem. Want al zijn gerechtigheid is het hunne. Ik denk weer opnieuw aan die woorden van 1 Korinthe. Ik probeer er maar even heel kort mee aan te geven, gemeente, wat de kerk nou in hem heeft. Hij zijn geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Hij alles. Want hij is een volkomen zaligmaker. En je deelt in alles van hem. En toch hij onder die appelboom zit, die zo met rijke vruchten beladen is. Geloof ik dat het toch wel juist een zoete vertroosting is als de Heer op zijn tijd en op zijn wijze je soms een vrucht in je hand geeft. Ik zei, ik moet oppassen dat ik niet alles ga vergeestelijken, maar ik kan het ook weer niet laten. Hij eraan gaat rammelen aan die boom, kan er wel wat afvallen, maar is een bittere vrucht. Ik bedoel, smaakt die hier niet? Zijn die vruchten niet goed? Jawel. Maar verkwik je niet. Maar ik geloof niet waar. Hij er nou zonder mag zitten en hij geeft je een vrucht. Hij laat het uit het zijne. Heel persoonlijk. In je hand vallen. dan is zijn vrucht je gehemelte zoet. Ik had het over die getrouwheid, om nou eens wat te noemen. Kun je allemaal weten met je verstand, niet waar? Maar hij nou eens weer met alles door het ijs gezakt bent. Of over de kop gegaan bent, of hoe je het ook maar uit wil drukken. Dat gebeurt toch? Kijk, dan kun je het weten dat een Heer getrouw is. En je weet dat het allemaal verzoend is. Door die ene offerande volkomen verzoening heeft aangebracht voor al uw zonden. Maar als die nou eens blijk geeft van zijn getrouwheid en je er zo weer bij wordt bepaald dat hij opnieuw weer de getrouwe zich doet blijken. Geliefde, wat is dan je gehemelte zoet, niet waar? Als je mag lezen, indien wij ontrouw zijn, zo blijft hij getrouw. Dan spreekt de Heer tot je hart. Is die vrucht op dat ogenblik je gehemelte zo zoet? Zoeter dan honing en honingzeem. Hij ondervinden mag. In de weg van druk en kruis van moeite en verdriet. Waar je niet meer weet hoe je je weg even moet maken. Uit de banden en uit de noden gehaald moet worden. En je wel roept bij dagen en bij nachten. Heere, zou u nog eens uw goddelijke voorzienigheid, uw vaderlijke goedheid mij willen betonen. Kijk, dat kun je weten met je verstand. Ik zei, hij naar die appelboom kijkt. Dat ge door Christus met God de Vader verzoend bent geworden. En een barmhartig en genadig Vader hebt. Maar geliefden, is het niet nodig. En zeer troostrijk in het bijzonder. Als hij het dus doet ondervinden dat hij weer van u af weet. En opening geeft, de banden breekt. Wegen voor je voeten baant. Een pad door de Rode Zee baant. En als die almachtige God zich zo openbaart. Kijk, ik zei geliefde, zijn vrucht is je gehemelte zoet. Wat zijn die vruchten? Dat is, nou ja, we zeggen wel eens in mezelf de schatten en al de goederen van het genadeverbond. Ik heb het al gezegd, zou het opnieuw kunnen zeggen en willen zeggen hoor. Maar mijn mond is niet bekwaam om dat allemaal uit te spreken. Maar er is in hem zo'n volheid. Zo'n volheid. En hij laat de zijnen niet van honger en van dorst omkomen. Want hij onderhoudt gestaag een heugelijk lot. En daarom, geliefden, heeft die bruid in aanvang en in verdere voortgang al meer en al dieper leren nastamelen dat haar liefste is als die appelboom onder de bomen des wouds. Nou, ik moet eindigen. Tijd is al lang om. U moet naar huis. Of zou je misschien wel, nou ja, onder die appelboom willen blijven zitten? Want geliefde, ik geloof toch, als dus verkondigd mag worden, het maar eens in je hart vallen. En je mag er eens metterdaad een ogenblikje zoet onder zitten. Het allerbeste plekje, zei ik, op aarde. De Heer is geen land van uiterste duisternis. Zit de kerk er elke dag, ga ik niet over hebben. Maar ze hebben over de Heer niet te klagen. En als ze er zitten, willen ze altijd weer blijven zitten. Waarom? Nou, ik zei het, hier wordt rust gevonden. En het vette van zijn huis gesmaakt, dat zijn al de weldaden, al de rijkdommen, al de schatten, al de heerlijkheid, al de volheid. Nou, geliefde, nou hoop ik zo vurig. Dat je nou allen iets van die appelboom in uw leven hebt leren kennen en al meer de begeerte hebt om de heerlijkheid van die rijkdom van die appelboom te mogen leren kennen. Ik zei, er is voor heel Montfoort een plekje. Wat moet je dan doen? Vragen of de Heer je bij de hand neemt en leidt. En niet rusten tot hij daar gebracht bent. En zijn gerechtigheid, die red van de dood, heb mogen leren kennen. En in hem, in beginsel hier, heb mogen leren eindigen. Hij er niet terecht komt, zei ik, in het leven. Nou ja, dan wacht die verzengende hitte. Hè? En nou is nog de hele der genade. Ach, zoek dan de Heer, terwijl die te vinden is. En roep hem dan aan, terwijl die nabij is. Amen. Gemeente, ik stel voor dat we omwille van de tijd eindigen met dankgebed. Ach, Heere, Heere. Zou u zelf zo in het midden van deze gemeente. Maar ten diepste, Heer, in het leven van iedere man en iedere vrouw. U als die appelboom willen bekendmaken. Want, Heere, er is geen groter goed. Dat gij ons maakt nederig en klein. En hoe kleiner, hoe armer, hoe ongelukkiger, hoe hulpelozer, hoe moedelozer en goddelozer, des te meer heerlijk gaat u worden. U bent die nimmer beschamende rotsteen. Uw werk, Heer, is een volkomen werk. En u beschaamt nooit de hopen uw ellendigen. En die u vinden, vinden het leven en trekken een welgevallen van de Heer. Ga u daar nog eens de mond voor door, Heer. En breng ze nog eens tot die zalige kennis van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, door welke wij allen moeten zalig worden. Kan nooit om ons, maar daar hebt gij mee gerekend, Heere. En daarom doet gij altijd om uw grote naams willen, om Christus willen. Amen. We zingen tot slot, organist, ik dacht maar van de 91ste psalm. 91, het eerste vers, de slotzang voor deze avond. Psalm 91, het eerste vers daarvan. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Beschaduwd in Gods woning, dies noem ik God zo goed als groot. Voor hen die op hem bouwen, mijn burg, mijn toevlucht in de nood. De God van mijn betrouwen. Het eerste vers van 91. Gemeente, gaat dan heen in vrede naar uw huis en dragen de met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.